Gemeente, namens uw kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Deze week is er geen catechese in verband met de voorjaarsvakantie. Aanstaande woensdag is er mannen- en vrouwenvereniging. Op de vrouwenvereniging is hoofdstuk 9 aan de beurt van behandeling. U wordt meegedeeld dat kopij voor het kerkblad van maart uiterlijk zaterdag aanstaande bij de Scriba kan worden ingeleverd. En dat het ledenblad met het zendingsblad voor iedereen klaar ligt in de voorkerk. Dan met betrekking tot de collectes. 3 collectes in deze dienst, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover deze afkondigingen en willen we met elkaar deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen het Psalm 129, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 129, vers 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan en vers 2, men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. 129, 1 en 2. Stellen wij ons deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren naar haar samenvatting. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 101 het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. We zingen dus Psalm 101 vers 2 na de lezing van Gods heilige wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze geboden als volgt samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. En in de voorbeden willen we gedenken de Heer van het Verlaat, die uit het ziekenhuis naar Krabbenhof, afdeling Anemoon, kamer 1 in Dordrecht is overgebracht om te revalideren. In de voorbeden gedenken we de Heer Sloter, die aanstaande dinsdag naar de pijnpolie moet om de pijn ten gevolge van zijn hernia te laten behandelen. En in de voorbeden gedenken we ook mevrouw Boer uit Zuidland, die nog met wondroos in het Casia ziekenhuis ligt. Bidden wij nu de Heer om zijn zegen. Heer, het is uw goedheid en uw trouw die ons vanmorgen op de eerste dag van de nieuwe week samenbrengt in uw huis. En we danken u uit de grond van ons hart dat u ons dat ritme dat u reeds in de schepping gelegd heeft, nog steeds geeft. 6 dagen werken en 1 dag rusten. En nadat u, Heer Jezus Christus, bent opgestaan uit de doden, mogen de week met rust beginnen. Om die rust, die uiteindelijk ligt in de ontmoeting met u, in het rusten in uw volbrachte werk, om die rust niet alleen vandaag te ervaren, maar ook mee te dragen de werkweek in die voor ons ligt. Dat u ons vanochtend niet laat beginnen met alles wat van ons is. Ons werk, onze bezigheden, onze hobby's, onze voorkeuren. Maar dat u ons vanochtend samenbrengt in uw huis om stil te worden voor u. Om als een leerling neer te zitten aan uw voeten. Om ons te laten onderwijzen door uw woord. En door uw getuigenissen. En Heer, u weet hoeveel ruis er op de lijn kan zijn. Als we vanochtend naar uw huis gekomen zijn, zoveel dat in de weg kan staan. De drukte van de afgelopen week, de volle agenda van de aankomende week, de zorgen, de moeite, de teleurstellingen, de zorgvuldigheden van het leven, de maalstroom van elke dag. Maar zeker ook als er moeite en als er pijn en als er rouw is, zullen we vanochtend ervaren dat we dat meegenomen hebben vanuit onze woning naar uw huis. En we willen het vanochtend, als we ons verenigen tot 1 stem die spreekt tot u, die roept tot u, dat alles bij u brengen. En bidden of de drukte en de bezigheden niet in de weg zullen staan. Maar we brengen ook de moeite en de zorgen in de weg van het gebed bij u. En bidden of we straks bij het amen van het gebed het niet weer mee zullen torsen ons leven in. Dat we ervaren mogen geestelijk op adem te komen door alles wat ons drukt bij u te brengen en bij u te laten. Geef ons daar de overgave voor. De geloofsovergave, dat er geen betere handen zijn om alles wat ons bezighoudt en alles wat ons zorgen geeft, om dat daarin achter te laten dan de handen van u. Heer, u weet dat er ook bijzondere zorgen zijn in het midden van de gemeente. We bidden of u de Heer van het verlaten nabij wil zijn, die vanuit het ziekenhuis naar Krabbehof is overgebracht. U kent zijn gezondheidssituatie, die broos is, de grote zorgen die er zijn, ook ten gevolge van het herseninfarct, waardoor het gezichtsvermogen in zijn beide ogen is aangetast. Heer, wie zal met een pen kunnen beschrijven wat er door hem heen gaat, de weg die hij moet bewandelen. En we bidden of u hem nabij wil zijn en wil ondersteunen en dat de zorg in Krabbehof die aan hem verleend wordt, ook ten goede mag uitwerken. En wilt u hem zo opzoeken, Heere, naar het lichaam kracht en ondersteuning geven, maar hem boven alles gedenken naar de ziel, dat hij ook in Krabbehof mag ervaren dat hij niet buiten uw bereik is, dat u van hem afweent en dat uw goedheid en uw genade ook zijn hart en zijn leven zal vervullen. Wees hem zo, Heere, nabij met allen die om hem heen staan. We bidden of u de heer Sloter wil gedenken die aanstaande dinsdag naar de pijnpolie moet om de pijn ten gevolge van de hernia te laten behandelen. U weet ook dat dat een traject is dat verscheidene weken in beslag zal nemen. En aan het begin van dat traject bidden wij u of u met hem wil zijn, hem wil geleiden op weg naar de pijnpolie en of daar ook de behandeling gezegend zal worden. Wat een onzekerheid. En kan er ook in zijn hart zijn, hoe zal het uitwerken? Zal de pijn draaglijker worden? En we bidden of u ook hem wil opzoeken en nabij wil zijn en wil dragen als van onder eeuwige armen, zowel voor het lichaam als voor zijn ziel. Heer, we brengen mevrouw Boer uit Zuidland in de weg van het gebed bij u. U kent ook haar. U kent haar situatie. U kent ook de aanhoudende zorgen die er zijn omtrent de wondroos, waardoor ze nog steeds verblijft in het Icasia ziekenhuis. We danken u dat er een lichte keer ten goede gezien mag worden. En nadat er aanvankelijk zo heel veel pijn geleden is, Heer, u toont daarin dat uw dragende en sparende hand nog onder haar leven is. En wilt u dat bestendigen, Heere, en bij de voordeur met haar zijn en haar gedenken, ook samen met hen die om haar heen staan, voor wie het evenzeer een moeilijke en een zware weg is, en geef zo dat de zorg die aan haar verleend wordt ten goede mag uitwerken en dat de stijgende lijn die toch voorzichtig zichtbaar mag zijn verder doorgetrokken mag worden. Heer, wat zijn er veel moeite en veel zorgen in het midden van de gemeente, en dat toont ons dat wij leven buiten het paradijs. Het laat ons zien, Heer, wat wij mensen ervan gemaakt hebben, al kunnen we lang niet altijd zeggen, dit leed is het gevolg van deze zonde. Heere, geef ons een uitzien naar de toekomst van u, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Een toekomst die niet losstaat van het werk van u, Heere Jezus Christus. Want het zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Een gerechtigheid die uiteindelijk teruggaat naar de gerechtigheid die u verworven hebt aan het kruis van Golgotha, het fundament van het heil. Niet alleen voor het individuele zielenheil, maar ook voor de toekomst van u. Heere, til ons vanochtend uit boven de moeite en boven de zorgen. Dat we u, Heere Jezus Christus, zullen zien ook in uw lijdensweg op deze tweede lijdenszondag. En voor het eerst en weer opnieuw geraakt zullen worden. Niet door wat wij voor u doen, maar wat u voor ons gedaan hebt. Die voor ons heeft genoeg gedaan. Heer, maak het zo vol met uzelf. Neem alles weg wat in de weg staat. We bidden u dat voor de gemeente die luistert, maar evenzeer voor uw dienstknecht die spreekt. En dat zo deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam en de zaligheid van onze zielen. Gode zij dank, staan die twee dingen, dankzij Christus borgwerk, niet op gespannen voet. Maar wordt u juist verheerlijkt in het zaligen van zondaren. Werk dan ook vanochtend in ons midden, rijk, mild en overvloedig, om Jezus wil. Amen. Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij deze ochtend met elkaar willen lezen uit het Lucas-evangelie hoofdstuk 18, de versen 18 tot en met 34. De schriftlezing van morgen dus, Lucas 18, en we willen dat hoofdstuk lezen vanaf het 18e vers en lezen dan door tot en met vers 34. En ik wil er vast bij vermelden dat de tekstversen voor de preek de versen 31 tot en met 34 zullen zijn. Ik vertel dat nu vast, anders moet ik ze dadelijk twee keer vlak na elkaar lezen. De schriftlezing dus 18 tot en met 34 uit Lucas 18 en de tekstversen zijn die laatste versen 31 tot en met 34. En we lezen daar in Lucas 18 vanaf vers 18 het woord van de Heere als volgt. En een zekere overste vraagde hem, zeggend, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zei tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus dit horend zei tot hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig, want hij was zeer rijk. Jezus nu ziende dat hij geheel droevig geworden was, zei, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods ingaan? Want het is lichter dat een kemel ga door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaan. En die dit hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? En hij zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En hij zei tot hen, voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvuldig weder ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dan beginnen de woorden van de tekst van de preek vanochtend, en hij nam de 12 bij zich en zei tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden en hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebben zullen zij hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet. Hetgeen gezegd werd tot zover. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 22, de versen 7 en 8. Psalm 22, vers 7. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw, al brullend in het rond. En vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd, mijn tong kleeft in mijn mond. Door dorst gekloofd. We zingen dus met elkaar de versen 7 en 8 van Psalm 22. En intussen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Het is zaterdag. Het gezin gaat op bezoek bij opa en oma. De auto is uit de garage gehaald en jullie staan op het punt om te vertrekken. Wat zou jij doen als je van tevoren zou weten dat je ergens halverwege die reis aangereden zou worden door een vrachtauto? Dat je met ernstige verwondingen in het ziekenhuis zou worden opgenomen en daar na enkele dagen zou sterven? Wat zou je doen als je dat van tevoren zou weten? Eigenlijk is dat geen vraag natuurlijk. Je zou niet instappen, want die reis zou je dood worden. In het leven van ons mensen werkt het echter niet zo. De toekomst is voor ons verborgen. De Heere bedekt met zijn hand het verdere verloop van uw en jouw leven. Dat is zijn goedheid. Welke waarde zou deze dag nog hebben als je nu zou weten dat je morgen op weg naar school zou worden aangereden en zou sterven? Welke waarde zou de rest van dit jaar hebben als u nu zou weten dat u volgend jaar na een ziekbed het leven zou moeten verlaten? Er zou over de rest van deze dag, er zou over de rest van dit jaar een rouwsluier liggen. En alle glans zou aan de uren of maanden die nog voorliggen ontrokken worden. Als de Heere de toekomst voor ons niet verborgen zou hebben, dan zouden wij geen leven hebben hier op aarde. Maar we hebben vanochtend met elkaar gelezen dat het in het leven van de Heer Jezus anders ligt. Hij weet precies dat Jeruzalem het grote doel van hun reis, wat hem daar te wachten staat, wat daar gebeuren zal met hem. Als hij zegt tegen zijn discipelen in vers 31, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En dan vertelt hij zijn discipelen er ook bij wat hem daar in Jeruzalem staat te wachten. Het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen, wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, en hij zal bespot worden en bespogen worden, en hem gegeeseld hebbend zullen zij hem doden. De Heer Jezus neemt in vers 31 zijn discipelen apart. Hij heeft zo even met hen gesproken over de grote waarde van de navolging van hem. Dat zijn discipelen niet tevergeefs hun huis, hun vertrouwde omgeving verlaten hebben om achter hem aan te komen. Maar nu neemt hij hen een moment apart en gaat hij hun blik richten naar datgene dat komen gaat, dat te wachten staat in Jeruzalem. En hij begint dat onderwijs aan de discipelen heel bewust met het woordje wij. Hij zegt niet, ik ga op naar Jeruzalem. Nee, hij zegt, wij gaan op naar Jeruzalem. Hij betrekt zijn discipelen erbij, omdat hij weet dat datgene dat met hem gebeuren zal ook impact, ook invloed zal hebben op het leven van zijn discipelen. Hij weet dat deze laatste reis naar Jeruzalem ook diep ingrijpende gevolgen zal hebben in het leven van zijn leerlingen. Het begint al met die naam Jeruzalem. Een plaatsnaam en die voor de discipelen, als ze goed geluisterd hebben naar het onderwijs van hun meester, een dreigende ondertoon zal hebben. Want de Heer Jezus heeft immers kort geleden, u kunt dat lezen in hoofdstuk 13, vers 33 en 34, al eerder over Jeruzalem, het reisdoel waar ze naar op weg zijn gesproken. Ook toen al heeft hij, minder duidelijk dan nu weliswaar, gesproken over wat er in de tempelstad met hem zal gebeuren. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kiekens onder de vleugels vergadert, doch gij hebt niet gewild. Jeruzalem, een naam vol doodsdreiging. Het is de plaats waar de profeten van Israël gedood zijn. Het is de stad waar Christus, de hoogste profeet en leraar, gekruisigd zal worden. En het valt op als de Heer Jezus zo die naam Jeruzalem laat vallen, als hij ze onderweg naar de tempelstad een moment alleen neemt, dat hij heel gedetailleerd omschrijft wat er daar gebeuren zal. Christus noemt een hele reeks dingen die daar in Jeruzalem zullen plaatsvinden. Daar zal het gebeuren dat het Sanhedrin, de Joodse raad, Jezus zal overleveren aan de heidenen, aan de Romeinse overheid, omdat zij het recht niet hebben om het doodvonnis uit te voeren. Daar hebben de Farizeeën en de schriftgeleerden de Romein Pilatus voor nodig, aan de heidenen overgeleverd. Dat is nog maar het begin. De Heer Jezus vertelt dat hij bespot en dat hij smadelijk behandeld zal worden. Dat begon al in de zaal, de vergaderzaal van het Sanhedrin. Dat ze de Heer Jezus bespotten, dat ze een zak over zijn hoofd doen en hem slaan en uitdagend vragen, profeteer dan, wie is het die u geslagen heeft? Koning Herodes, die spot en die smaad nog eens dunnetjes overdoet als hij de Heer Jezus Christus als spotkoning tentoonstelt, omhangen met een purperen mantel en een doornenkroon op zijn hoofd. Bespot, gesmaad, maar ook bespogen en gegeeseld. Hij moet de ultieme vernedering ondergaan door in het gezicht gespuugd te worden. De geeselriemen zullen op zijn rug neerdalen en zullen daar diepe sporen trekken. En uiteindelijk zullen de heidense soldaten van Pilatus, het Romeinse garnizoen, hun handen aan de Zoon van God slaan door hem aan het kruishout te spijkeren. Hangend tussen twee moordenaars zal hij ter dood gebracht worden. Jongens en meisjes, toen ik dit stukje van de preek voorbereidde en mezelf de vraag stelde, hoe zou je dit nu uit kunnen beelden, de woorden die de Heer Jezus Christus hier spreekt, dan moest ik denken aan een wenteltrap. Zo'n trap, hij lijkt wel een beetje op de trap die ik daar zie, een trap die steeds verder naar beneden draait. En zo neemt de Heer Jezus Christus zijn discipelen mee in dit stukje onderwijs onderweg naar Jeruzalem. En zo dalen zij en wij met hen, nu we Lucas 18 overdenken, dalen met Christus steeds dieper de afgrond in. De heidenen overgeleverd. En dan gaat het weer een trede naar beneden. Bespot, gesmaad, bespogen, gegeeseld, gekruisigd, steeds verder zien wij Christus afdalen van deze wenteltrap. En elke traptrede brengt ons dieper in een pijloze afgrond van menselijke haat en verblinding. En denk dan nog eens terug aan het begin van deze preek. Die vraag, zou jij instappen als je zou weten deze autorit wordt mijn dood? Zou jij beginnen aan een reis waarvan je weet dat die in het graf zal eindigen? En het wonder van onze tekstwoorden is dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem niet een moment apart neemt om in vergadering bijeen te zijn. Hoe kunnen we Jeruzalem ontwijken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit niet moet ondergaan? Maar dat hij zo stellig is. Dat de Heer Jezus geen pogingen onderneemt om van reisdoel te veranderen. Maar dat hij vastbesloten is, zie, wij gaan naar Jeruzalem. Hoe kan Christus dit zeggen? Nou, dat is uiteindelijk niet in één antwoord uit te drukken. Jezus Christus ging deze weg in de eerste plaats uit liefde tot zijn Vader. Hij die zich vrijwillig borg gesteld heeft bij zijn Vader. Die zich aangeboden heeft om dat wonderlijke heilgeheim, dat wonderlijke raadsplan van de drie enige God uit te voeren door mens te worden, door te lijden, door te sterven. Door zijn bloed te geven tot een losprijs voor velen. Hij doet dat uit liefde voor zijn Vader, zoals de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie aan elkaar verbonden zijn door banden van diepe en goddelijke en gevende liefde. De Heer Jezus gaat deze weg niet alleen uit liefde voor zijn Vader. Hij slaat de weg naar Jeruzalem evenzeer in uit liefde voor zijn schapen. De goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hoe kan dat? Als we de kudde van de Heer Jezus Christus in onze gedachten nemen, dan moeten we vaststellen, die gevende liefde van de Heer Jezus Christus die hem drijft naar Jeruzalem, die is niet door zijn schapen opgewekt. Die is niet door zijn schapen wakker gemaakt. Integendeel, de Heer Jezus Christus geeft zijn leven voor hen op het moment dat zij nog zondaars, nog goddelozen zijn. Want nauwelijks lezen we in het woord van God, zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor een goede zal mogelijk iemand bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En die liefde is uiteindelijk toch even onverklaarbaar als de liefde van de Zoon voor de Vader. Jezus' borgwerk is onbeschrijfelijk rijk en pijloos diep. Hij gaat vrijwillig naar Jeruzalem, niet met tegenzin, maar gedreven door de liefde. Liefde voor zijn Vader. Liefde voor zijn schapen. Hij zoekt niet naar een ontsnappingsmogelijkheid. Hij probeert niet een weg te banen om Jeruzalem heen. Hij gaat recht op zijn doel af, vastbesloten. En hij weet wat hem daar te wachten staat. Het is een weg van vernedering. Uitgeleverd worden aan de heidenen, bespot worden, smadelijk behandeld worden, bespogen, de geeselriemen, de kruisdood. En het is allemaal voorzegd door de profeten. weet, u mag best weten dat ik daar in de voorbereiding van de preek toch wel even stil van werd. Als de Heer Jezus Christus de Bijbel opensloeg, Mozes, de profeten en de psalmen, dan las hij daarin over zichzelf. Dan kwam hij zichzelf tegen. Niet alleen in ruwe contouren, maar dan kwam hij die weg die hij nu aan zijn discipelen introduceert tot in detail tegen. Hij las over zijn uitlevering aan Pilatus en Herodes als hij in Psalm 2 las: de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Christus las in de boekrol van de profeet Jesaja over het speeksel dat in zijn gezicht zal komen en over de geeselriemen die op zijn rug zullen neerdalen. Ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan en mijn wang aan degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Enkele hoofdstukken later in Jesaja 53 las Jezus hoe hij als een lam ter slachting geleid zal worden, dat hij stemmeloos zal zijn voor het aangezicht van zijn scheerders. Het lijden is Christus niet overkomen. Hij was niet op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. De profeten hebben het tot in detail beschreven wat Christus, wat het Lam Gods in Jeruzalem zal gebeuren. Jezus kende de details en hij is er niet voor weggelopen. Ik noem nog één opvallend onderdeel van Christus' bereidheid om deze weg van lijden, van vernedering, van afwijzing, van dood in te slaan. De Heer Jezus wist ook hier al in Lucas 18 dat het lijden, dat de speeksel, dat de geeselriemen, dat het kruis niet het laatste woord zullen hebben en ten derde dagen wederom opstaan. De weg van Gods Zoon is uiteindelijk, jongens en meisjes, niet alleen een weg van steeds verder die wenteltrap aflopen, waarbij we ons stap voor stap afvragen: kan het nog dieper? Maar op de bodem van die weg, de nederdaling ter hel, de drieuurige duisternis, die verbijsterde uitroep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als die bodem van het lijden bereikt is, zal er ook weer een weg omhoog zijn. Het is alsof de Heer Jezus Christus op een heuveltop staat. En voor hem ziet hij een diep dal, daar zal hij doorheen moeten. Maar hij ziet ook aan de overkant van dat dal de volgende heuveltop reeds liggen en ten derde dagen wederom opstaan. In dat dal ziet hij als het ware de tempelstad Jeruzalem liggen. Daar zal hij overgeleverd worden. Daar zal hij bespot en gesmaad worden. Daar buiten de poort, buiten de muren zal hij gekruisigd worden. Aan de overkant van dat dal ziet hij als het ware het nieuwe Jeruzalem reeds liggen. Waar hij de fundamenten van zal leggen door te lijden, door te sterven. En dat grote doel vervult hem met een onuitsprekelijke vreugde. Zoals de apostel eenmaal zeggen zal, dat Christus om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Zo stuiten we hier in de woorden van de Heer Jezus Christus zomaar onderweg een stopplaats op weg naar Jeruzalem. Stuiten we op de pijloze diepte van Gods liefde en ontferming voor een wereld verloren in schuld. De Zoon van God die gekomen is om de kloof tussen God en mens te overbruggen.
Die gekomen is om over die kloof een weg te maken, een brug te slaan. Zodat verloren zondaren niet voor eeuwig van God gescheiden hoeven blijven. Maar schuilend achter het bloed van de Heer Jezus Christus vrijmoedig tot God mogen naderen. Hij baant die weg naar het nieuwe Jeruzalem vanaf het kruis. Door het dal van het aardse Jeruzalem heen, met alles wat hem daar overkomen zal, baant hij de weg naar het huis en het hart van zijn vader. En dat is een heerlijk evangelie. U hoeft niet voor eeuwig van God gescheiden te blijven. En tegelijkertijd is het een boodschap die ook de uniciteit, het volstrekt unieke karakter van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aangeeft. Want die weg die Hij baant is ook de enige weg naar het huis en het hart van de Vader. Er is geen andere weg om met God in het reine te komen dan schuilend achter Christus bloed die nieuwe, die levende weg tot God te naderen. Ik ga ervan uit dat ik u daarmee niets nieuws vertel, dat er maar één weg is naar het huis en het hart van de Vader. En de contouren van de weg zien wij in het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Maar ik wil toch de vraag bij u en bij jou neerleggen of u dat reeds ontdekt heeft. Of jij al op die weg wandelt. Want een mens vanuit zichzelf zoekt 1000 andere wegen om met God in het reine te komen dan deze ene weg die Christus banen zal. En waarvan wij nu mogen zeggen die Hij gebaand heeft vanaf het kruis. Natuurlijk, mens zoekt allerlei wegen om de hemel te bestormen, maar ontloopt de weg die Christus baant. Vanaf het kruis. Een weg van lijden naar heerlijkheid. En er is één ding dat al die 1000 andere wegen, die er inderdaad totaal verschillend uit kunnen zien, er is toch één ding die al die 1000 wegen gemeenschappelijk hebben. Het zijn wegen van beneden naar boven. En de mens die op zo'n weg wandelt, die op zo'n weg met God in het reine wil komen, die heeft geen oog voor 2 dingen. Die overschat zijn eigen krachten en onderschat het enige unieke borgwerk van de Heer Jezus Christus. Al die wegen gaan van beneden naar boven en proberen op de een of andere manier zelf met God in het reine te komen. Terwijl Christus neergedaald is. Als het lam van God de weg naar Golgotha inslaat. Om te lijden, om te sterven. De weg van Christus bloed. De weg naar het huis en het hart van de Vader. En weet u wat het aanstootgevende van deze weg is? Van de weg die Christus baant naar het nieuwe Jeruzalem. Het is een weg waar u geen tol voor hoeft te betalen. Een weg die gratis is. In de prediking van het evangelie, dat gebeurt ook vanochtend, drupt het bloed van de Heer Jezus Christus, het bondsbloed, het borgbloed, op de gemeente neer. Dat bloed vloeit niet alleen op Golgotha. Maar als we nu kijken naar die verschillende stadia die de Heer Jezus Christus hier beschrijft in zijn onderwijs aan de discipelen, die traptreden steeds dieper. Er is ook steeds weer het bloed van Christus geweest als hij geslagen werd. Als hij gegeeseld werd, als de doornenkroon hem op het hoofd werd gedrukt. Het borgbloed van de Heer Jezus Christus op de gemeente in de vorm van de uitnodiging om te komen, om te kopen zonder geld, zonder prijs.
Haal jij je schouders op. Laat het bloed van de Heer Jezus Christus u koud. Dat kan. Dat gebeurt in de kerk. Mensen die wel naar de kerk komen, die misschien zelfs met genoegen luisteren naar de prediking in de lijdensweken, toch uiteindelijk geen waarde hechten aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan speelt u met vuur. Want het heil van Christus is weliswaar gratis, maar het is duur betaald. Niet goedkoop. De prediking van het evangelie, laat dat deze dienst op u, op jou inwerken, is de dienst van de verzoening. En Christus laat hier in Lucas 18 iets zien van wat dat hem gekost heeft. Dat borgbloed. Als je de prediking van het evangelie negeert, als je op een van die 1000 wegen buiten de weg die Christus gebaand heeft wandelt, dan haal je niet alleen je schouders op over het bloed van Christus, dan veeg je er uiteindelijk je voeten mee af. Het onrein achten van het bloed van de Heer Jezus Christus. Je voeten aan afvegen, omdat het uiteindelijk geen waarde heeft voor je. En dat gebeurt nooit straffeloos. Want wat we hier in het onderwijs van de Heer Jezus Christus zien, als hij zijn discipelen een moment apart neemt op die reis naar Jeruzalem. Ook hier zien we namelijk het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus heerlijk oplichten. Plaatsvervangend lijden. Dat betekent altijd twee dingen. Of hij heeft voor u geleden, hij heeft voor u betaald. Of u zult straks zelf betalen. U zult straks zelf lijden. Maar dan is het niet een lijden dat zich beperkt tot 33 jaar. Het leven van de Heer Jezus Christus, dat in zijn geheel een lijdensweg was weliswaar, met het zwaartepunt op het einde van zijn leven. Maar dan zal het een rekening zijn die u niet afbetaald krijgt. Een lijdensbeker waarvan u de bodem uiteindelijk niet zult bereiken. Plaatsvervangend lijden. En laat die twee woorden, plaatsvervangend lijden, vanochtend eens op u inwerken, ook tegen de achtergrond van die verschillende onderdelen van het lijden en sterven van Christus. Hij onderging spot en smaad in uw plaats. Als u schuilt als een verloren zondaar achter het bloed dat hij gestort heeft, of u zult straks zelf bespot en gesmaad worden. Ik zeg misschien, wat moet ik aan denken? Dan laat ik alleen maar de hoonlach van de Satan noemen. Die zal lachen in uw oordeel. Die zal lachen, die zal spotten met u, met jou. Die zal honen, je hebt het toch altijd gehoord, dat bloed van Christus is zo dichtbij gebracht, in de prediking werd het op je gedrupt, maar je hebt naar mij geluisterd, wat ben je dom geweest, want je wist toch dat ik je ondergang op het oog had, of hij bespot en gesmaad in uw plaats, of u zult dat straks zelf moeten ondergaan, of hij ontving de geeselriemen van de soldaten van Pilatus in uw plaats, of u zult tot in alle eeuwigheid gepijnigd worden. Deze dienst, luisterend naar de woorden van de Heer Jezus Christus die hij uitspreekt op weg naar Jeruzalem, wordt u genodigd om met uw verzondigde leven, met alles wat u tegen heeft, ook met uw onmogelijkheden, uw hulpeloosheid, u te laten rusten op zijn volbrachte werk. Gods Zoon stortte zijn bloed niet voor goedwillende schapen, dat schrok u misschien zo even af.
Hij heeft zijn bloed gestort voor zondaren, zodat vanochtend hier in de kerk in Abbenbroek iedereen die niet boven het predicaat zondaar uitkomt, weten mag dat als hij met zijn zonde en ellende tot hem vlucht, behouden zal worden. Laat uw oog eens in afhankelijke verwondering op de wonden van de Heer Jezus Christus drukken. Zou jouw verzet, zou uw ongeloof sterker zijn dan het bloed van de Heer Jezus Christus? Als u eenmaal het geloofsoog op de Heer Jezus Christus hebt gericht, raakt u daar nooit meer op uitgekeken. Uw verzoenend sterven, het rustpunt van mijn hart. Dan vindt u, zoals Guido de Bre dat zo prachtig zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, in zijn wonden velerlei vertroostingen. Dan is het ook niet erg dat de lijdensperiode weer begonnen is en dat in 7 zondagen stilgestaan wordt bij het lijden en sterven van Christus, omdat het dan een diamant is die elke keer, elke preek in die 7 weken weer iets gedraaid wordt en waardoor er andere elementen gaan oplichten. Tobt u over uw afkerige hart. Ziet u na ontvangen genade nog zoveel ongehoorzaamheid in uw leven? Mediteer dan de komende weken over de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om deze weg naar Jeruzalem in te slaan. Sta biddend stil bij zijn vastberadenheid om zich door niets of niemand te laten afhouden om de weg naar de tempelstad in te slaan. Zucht u dat uw liefde voor de Heer Jezus Christus zo bekoeld is? Voelt u zich aangeklaagd als de Heer in zijn woord zegt, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt? Mediteer dan in de aankomende weken over de liefde die de Heer Jezus Christus naar Jeruzalem dreef, zodat hij zich zelfs door speeksel en door spot en door geeselriemen en door het ruwe houten kruis niet liet tegenhouden. De lijdensweken zijn vol van heil en vol van zaligheid. Ik verdien het speeksel dat in zijn gezicht kwam. Ik verdien de geeselriemen die op zijn rug neerdaalden. Jezus is voor mij de dood ingegaan, omdat de kern van het evangelie is ik voor u. Zoals ook in het avondmaalsformulier daarover gemediteerd wordt, wat hij moest ondergaan, terwijl ik dat verdiend heb. Bent u moe van de strijd? Ben jij, omdat je de Heer Jezus Christus lief hebt, een buitenbeentje op school? Moet u te pas en te onpas bijtende spot ondergaan? Hebt u dag aan dag te kampen met zware pijnen? Vestig uw blik in deze lijdensweken op de Heer Jezus Christus. De weg van Christus gaat door het lijden heen naar de heerlijkheid. De prediking in de lijdensweken, de prediking van het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus. Weet u wat Christus dan doet in het gewaad van zijn woord? Dan steekt hij zijn hand uit. En dan zegt hij, als u zo tobt en als u zo zucht, als u zegt, ik heb mijn eerste liefde verlaten, ik kan hem niet vasthouden, steekt hij zijn hand uit en dan zet hij u vanochtend in de prediking van het evangelie naast zich neer op die heuveltop. En inderdaad, dan ziet u dat dal voor u liggen, het dal dat u ook door moet. Natuurlijk een ander dal dan de Heer Jezus Christus, hij heeft plaatsvervangend geleden, dat kan geen mens. Dan tilt hij u op de heuveltop vanochtend om u te wijzen naar die heerlijke toekomst die aan de overkant van het dal ligt. Om u te bemoedigen, om u kracht te geven, opdat u net als hij om de vreugde die u voorgesteld was, nu die schande te verdragen, dat lijden te ondergaan. Dan geeft hij kracht door zijn Heilige Geest om met het oog op de vreugde van het nieuwe Jeruzalem de schande en de spot en de smaad en de afwijzing te dragen. Wat een heerlijk onderwijs geeft de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen. Natuurlijk confronterend onderwijs. Heftig onderwijs. We zouden toch zeggen, ze worden toch door de Heer Jezus Christus naast hem gezet en mogen, omdat hij het hen voor zegt, toch even verkijken als hij en ten derde dagen wederom opstaan. Hoe hebben de discipelen gereageerd op het onderwijs van hun meester? Het lijkt wel alsof ze verdoofd zijn door de woorden van Christus. Ze verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Opvallend vers. Het lijkt wel alsof Lucas in 3 korte zinnetjes 3 keer hetzelfde zegt. Alsof hij ons wil duidelijk maken, het gaat wel om een driedubbele verblinding in het leven van de discipelen. Als het gaat over het verstaan, het plaatsen van het lijden en sterven van Christus. Ik moet op dit punt in de preek denken aan een bekend lied, een regel uit een bekend lied over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Het is een versregel die in het bijzonder slaat op het lijden van Christus in de hof van Gethsemane. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. Een regel die ook van toepassing is op dat plekje, op die halteplaats op reis naar Jeruzalem. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. De Heer Jezus Christus die zijn discipelen in vertrouwen neemt, met hen spreekt over wat er in Jeruzalem gebeuren zal, maar hen ook laat kijken voorbij dood en graf naar zijn opstanding. En dan volgt deze reactie. Ze begrijpen er niets van. Ze zijn niet in staat om zelfs in de vorm van hun begrip een stukje mee te lijden met hun meester. Ze kunnen niet een stukje van zijn lijdensweg meedragen. Hij doorworstelt zijn strijd alleen. U vraagt zich misschien af, hoe is dit mogelijk? De discipelen hebben toch het beste onderwijs dat denkbaar is. Ze mogen aan de hand van de Heer Jezus Christus het lam door. En het is toch niet de eerste keer dat hij met zijn discipelen over het lijden en sterven spreekt. Dit is nu de derde lijdensaankondiging. Dan zijn we geneigd om te zeggen, 3 keer is toch scheepsrecht. Het moet nu toch duidelijk zijn wat de Heer Jezus aan zijn discipelen wil leren. De discipelen van de Heer Jezus hebben nog een eenzijdig beeld van de Messias. Een Messias die aards heil zal brengen. En op zich zaten ze met die verwachting er niet eens naast. Daar is ook voldoende aanleiding voor om zo'n Messias te verwachten in het Oude Testament. Die heil zal brengen, die de vijanden zal verslaan. Ik vind het ook niet eerlijk als de discipelen daarom worden afgerekend. Ja, ze verwachten een aardse Messias, maar de Messias zal een hemelse Messias zijn. Ze verwachten aardse heil, maar Christus geeft geestelijk heil. Dat is een valse tegenstelling. De Messias geeft het allebei. Aardse heil, geestelijk heil. Voor het lichaam, voor de ziel, voor de aarde, voor de hemel. Er zijn genoeg onderdelen, genoeg bijbelgedeelten in het woord van God die hen daar vaste grond onder de voeten geven. Dus het is niet een verkeerd beeld van de Messias. We zouden wel kunnen zeggen, het is een eenzijdig beeld. Andere aspecten van de Messias hebben ze niet uit de schriften gehaald. Wat de Heer Jezus overigens wel gedaan heeft. Hij zag ook zijn afwijzing in de schriften terug. Hij kwam ook het speeksel en de geeselriemen en de afwijzing en de uitlevering aan de heidenen tegen in de schriften. Ze hadden, om het zo te zeggen, een blinde vlek voor bepaalde gedeelten in het woord van God. En zo komen we de discipelen vanochtend tegen in hun onbegrip. En toch, en daar wil ik deze preek mee afsluiten, zijn er vier redenen waarom wij de discipelen vanochtend niet hard mogen veroordelen. Wat heeft u voor u staan als u in een van de banken zit? Of wat heeft u op schoot liggen als u op een van de stoelen zit? Een Bijbel. Daarin kunt u lezen hoe de lijdensgeschiedenis afloopt. En de Bijbel in die omvang hadden de discipelen niet voor zich. Zij stonden midden in de gebeurtenissen. Op het grensgebied van de oude en de nieuwe bedeling. Moeten we nooit vergeten. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja maar de discipelen dit of ja maar de discipelen dat. Terwijl u misschien voor de 10e keer of voor de 50e keer of voor de 70e keer de lijdensweken meemaakt. En al weet waar het heen gaat. En al kunt lezen over de opstanding, over de prediking van het evangelie in Judea, in Samaria, de uiterste einden van de aarde. De discipelen staan midden in de gebeurtenissen. En dat moet ons zeer terughoudend maken om hen vanochtend hard en onbillijk te veroordelen. Ik zou vier punten noemen. Ik kom bij mijn tweede opmerking. Zelfde discipelen hadden een blinde vlek in het lezen van de schriften. Bepaalde gedeelten over de Messias, met name de lijdende Messias, waren op de een of andere wijze bij hen op de achtergrond geraakt. Hadden ze geen oog voor. En andere elementen van de Messias, die ze ook in de schriften lazen, hadden ze uitvergroot. Maar loopt u dat gevaar nooit? Loop jij dat risico niet? Lopen reformatorische kerken dat gevaar niet? Blinde vlekken in het lezen van de schriften. Ik denk dat we dan heel stil moeten worden vanochtend. Als we terugkijken in de kerkgeschiedenis, dan moeten we zeggen, de kerk in de middeleeuwen had te weinig zicht op de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat was in de loop van de eeuwen stukje bij beetje een blinde vlek geworden. Natuurlijk heel veilig om alleen terug te kijken. Hoe is het in 2015? Blinde vlekken van reformatorische kerken, blinde vlekken van reformatorische kerkmensen. Als het gaat over het verstaan van de blijvende betrokkenheid van Israëls God op zijn volk. Zullen we dan grote woorden spreken als we dat een heel klein beetje aan het ontdekken zijn, na de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog, na de oprichting van de staat Israël. Nadat we daar 2000 jaar amper oog voor gehad hebben en nog maar al te zeer in valkuilen lopen om profetieën één op één op de kerk te betrekken alsof er geen Israël is. Blinde vlekken. Ik noem nu zomaar één voorbeeld, maar ook in ons persoonlijke leven is dat gevaar zo groot dat er blinde vlekken zijn. Dat is niet alleen bij mensen die maar weinig Bijbelkennis hebben. Misschien mag ik wel zeggen, mensen die juist heel veel Bijbelkennis hebben, lopen dit gevaar extra. Om bepaalde gedeelten eruit te halen die aanspreken of die raken. En die toch uit het geheel van de schriften te isoleren, zodat u uit balans raakt. Blinde vlekken, de discipelen hadden ze. Wij hebben ze evenzeer. Ik kom bij mijn derde opmerking. En dan neem ik u nog één keer mee naar vers 34. Want ik zei zo even wel, het lijkt wel alsof er sprake is van een driedubbele verblinding in het leven van de discipelen. Maar eigenlijk had ik dat helemaal niet zo kunnen zeggen. Gelukkig kan ik het nu nog corrigeren. Kijk nog eens goed naar die drie zinnetjes. Die zijn niet identiek aan elkaar. Dat middelste zinnetje en dit woord was voor hen verborgen, springt eruit. Het eerste en het laatste zinnetje zijn actief. Dan gaat het over de actieve verblinding, het actieve onbegrip van de discipelen. Die ondanks het onderwijs van de Heer Jezus Christus niet zien wat hun meester hen duidelijk wil maken. Maar dat middelste stukje is passief. Dit woord was voor hen verborgen. De inhoud, de strekking van de woorden van de Heer Jezus Christus was op de een of andere manier ook door God zelf aan het zicht van de discipelen onttrokken. De Heer had er als het ware een sluier overheen gelegd, over het lijden en sterven van Christus. Een sluier die uiteindelijk pas volledig weggehaald zal worden na Pasen, als de opgestane Christus aan zijn discipelen verschijnt, en als wij dan pas lezen, toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. Komen de discipelen tegen in hun afhankelijkheid. Een afhankelijkheid die ten diepste, ondanks alle verschillen tussen hen en ons, niet wezenlijk verschilt. Als Gods geest ons oog niet opent voor de heilgeheimen, de schatten van het evangelie, dan zien wij ze even min. De schrift gaat pas open als Christus, het vlees geworden woord, het verstand gaat verlichten als hij het oog laat vallen op de ware betekenis, de diepe strekking van het woord van God. Het was voor hen verborgen en ook dat moet ons zeer terughoudend maken in het veroordelen van de discipelen. Ik kom bij mijn vierde en laatste opmerking. We zagen zo even al, het verstaan van de schriften is niet iets wat we zelf in onze vingers hebben, daarom moeten we in de kerk ook altijd bidden om de verlichting met de Heilige Geest, daarom moet u voor uw stille tijd niet meteen gaan lezen, maar eerst bidden, al is het alleen maar dit ene korte zinnetje, open mijn oog voor de schriften, laat mij zien waar het om draait in het gedeelte dat ik ga lezen, een belijdenis van afhankelijkheid. Natuurlijk, mens verstaat uiteindelijk niets van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gods geest is nodig om onze ogen daarvoor te openen. Hij drijft zondaren uit de bastions van hun rechtzinnigheid of de paden die ze zelf gebaand hebben in de schriften tot aan de voet van het kruis. In het leven van het geloof komt het uiteindelijk nooit tot een volledig verstaan van het lijden en sterven van Christus. Als de vraag gesteld zou worden, breekt er nu een moment aan dat een gelovige dat nu echt in de vingers heeft? Het waarom van het lijden, het hoe van het lijden, de achtergrond van het lijden, de diepte van het lijden, dan breekt er op deze aarde geen moment aan dat een gelovige kan zeggen, ik heb het nu wel genoeg doordacht, ik heb het nu wel genoeg gezien, ik heb het nu wel in de vingers. Nooit ten volle begrijpen wat er gebeurt in de hof van Gethsemane als God zo'n bloed zweet. Nooit ten volle vatten wat er gebeurt in het Sanhedrin als de Zoon van God zich laat slaan, zich laat bespugen, zich laat bespotten. Nooit ten volle begrijpen dat Christus het verdraagt om door de Romeinse soldaten gegezeld te worden. Dat hij zich overgeeft in de handen van heidenen en zich aan een kruishout laat staan. Zijn opengeslagen rug, zijn doorboorde handen overstijgen ons begrip. Het lijden en sterven van Christus wil niet begrepen worden, maar wil bewonderd worden. En in die bewondering blijft er altijd iets van onwetendheid. In deze zee verzinken mijn gedachten. Hoe langer een kind van God op de smalle weg wandelt, hoe meer hij moet erkennen, ik snap er nog zo weinig van. En elke stap die ik op het smalle pad zet, wordt het wonder van Christus overgave tot in de dood onbegrijpelijker. Daarom gewil de Heilige Geest ook telkens weer opnieuw, elk jaar weer opnieuw in de lijdensweken. Het oog richten op het lijden en sterven van Christus. Het geloofsoog richten op Golgotha en op de weg naar Golgotha. Net zoals de discipelen apart genomen worden, worden we vanochtend ook apart genomen. Wat is het een wonder als in de dienst van de verzoening weer een tipje van de sluier wordt weggenomen. We zicht krijgen op een element van het lijden en sterven van Christus waar we tot op dat moment nog geen oog voor hadden. Als de verborgenheden van het Koninkrijk van God weer iets scherper op ons netvlies staan en ons zwakke geloof versterkt wordt. Dan zullen we alleen maar verwonderd zijn en meer verwonderd raken over de bodemloze oceaan van goddelijke liefde, van de Vader die zijn Zoon gaf, van de Zoon die zijn leven gaf, van de Geest die het heil van Christus toepast. Een bodemloze zee van liefde en van ontferming. Liefde was het, onuitputtelijk. Liefde, goedheid, eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Amen.
Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen. Een psalmvers waarin ook iets van die verwondering doorklinkt over de liefde van de Heere, het plan van God, de raad van God. In Psalm 147 vers 3, zeer groot is onze Heer, vol krachten onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147 vers 3 zingen wij nu in antwoord op de prediking. Eén te wij zullen danken en bidden. Heere, wij komen tot u en prijzen uw naam en belijden onze kleinheid als het gaat over het verstaan van uw raad. O Heer, u laat zich niet doorgronden, omdat er geen grond is in de oceaan van uw liefde en uw goedheid, eindeloos groot. Onpeilbaar diep zijn uw gedachten. We kunnen er alleen maar over stamelen, Heer. En geef dat we in deze preek iets hebben mogen zien van uw liefde, Heer Jezus Christus, die u dreef naar het kruis van Golgotha, niet voor vrienden, niet voor goedwillenden, maar u heeft uw leven gegeven voor zondaars. Daarin ligt toch de ruimte voor ons allen. En geef ook als wij u hebben leren kennen, dat wij telkens weer ons hart zullen ophalen aan wat u gedaan heeft. En wilt u zo de naprediker zijn, zegen het onderwijs van deze ochtend. Neem ook het gebrekkige en het zondige eruit weg in het spreken en in het luisteren. En wilt u ons in het verdere van deze zondag nabij zijn. En geef verlangen om ook vanavond weer samen te komen met de gemeente onder de dienst van de verzoening. Heere, wij vragen u dit alles niet in onze naam. Dan hadden we moeten zwijgen. Maar we naderen tot u, ook in dit dankgebed, langs de weg die u, Heere Jezus Christus, gebaand heeft. Van het kruis naar het Vaderhuis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Psalm 8, vers 4 is onze slotzang. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.